Welkom bij Mina at the Table, de podcast waarin we diepgaande gesprekken voeren met inspirerende Mina-vrouwen over identiteit, cultuur en persoonlijke verhalen. Mijn naam is Raja Volgatta en vandaag spreek ik met theatermaker Amina Meliani, die binnenkort haar nieuwe solovoorstelling Bentahesha in première brengt in Frascati, Amsterdam. In dit rauwe en ontroerende stuk vertelt ze het verhaal van een vrouw die vecht tegen de regels van zowel haar thuiscultuur als het westerse systeem. Amina, welkom.
Dankjewel, Raja.
Ja, wat betekent het voor jou om dit persoonlijke verhaal van jou en confronterende verhaal ook nu eindelijk op het podium te vertellen?
Ja, nou, ik moet wel even zeggen erbij dat ik er toen ik 26 was, toen heb ik eigenlijk al wel, ben ik al een beetje begonnen met confronterende en taboe doorbrekende verhalen. Dat onder leiding van Adelheid Rozen. Maar nu, deze voorstelling is echt van mij. En ik, op een gegeven moment kom je op een punt dat je denkt van, nu moet ik mijn verhaal vertellen. Nu is het klaar met gepriet praat, met koffie hier en daar. Het is 11:15, ik ben 51 jaar. Er zit ook heel veel woede. Er zit heel veel pijn. Maar daartegenover zit ook heel veel kracht en heel veel schoonheid. En ik heb zoiets van nu ben ik er klaar voor om het verhaal te vertellen. Het verdient een podium. Ik wil me niet meer klein maken. En het mooiste ervan is dat ik geloof dat er heel veel mensen zijn die in mijn verhaal zichzelf gaan herkennen.
Ja, ik hoor een heleboel dingen. Ik hoor 11:15, ik hoor woede, ik hoor pijn, ik hoor prietpraat. Ik hoor zoveel aanleidingen om dit te maken. Wat was nou dat ene specifieke moment dat je dacht, fuck it, ik moet het nu doen?
Ik ben klaar met mezelf te schamen over wie ik ben.
Heb je geschaamd voor wie je was?
Ja.
En waarom?
Ik denk, een vrouw zoals ik mag er ergens niet zijn door mijn, door de dingen die ik heb gedaan, door de weg die ik heb afgelegd, door het rebelse tegen de regels in, of het nou thuis is of daarbuiten. Ja, zo'n uniek verhaal misschien, maar ik geloof, wat ik al zei, dat er veel vrouwen, ik denk ook gewoon mannen, zichzelf in mij herkennen.
Ja, ja.
Maar
is die schaamte nu voorbij?
Nee, het blijft altijd een proces. Het is ooit zei een psycholoog tegen mij, ja, het leven is gewoon net als een uilen, weet je wel, elke keer haal je weer een stukje eraf, maar je blijft werken aan jezelf.
Een soort afpellen
van lagen. Ja.
Dat gevecht tussen schaamte en acceptatie, want dat hoor ik ook in jouw verhaal.
Ja.
Ik denk dat heel veel mensen zich inderdaad kunnen herkennen in het vechten tegen een systeem, of wat nou een familiesysteem is, of de samenleving, of systemen überhaupt, waar je als vrouw van kleur tegen moet ageren.
Ja.
Hoe heb jij die balans gevonden in dat stuk van Bentahesha? Tussen al die elementen?
De balans om het te vertellen of om te schrijven? Of om überhaupt tussen die keuze te maken om het op podium te geven?
Ja, de balans tussen eigenlijk jouw autobiografische elementen en fictie. Hoe heb je die balans gevonden? Vond je het moeilijk?
Ik moet wel zeggen, dit is wel echt een autobiografisch verhaal. En fictie zitten, natuurlijk zal mijn familie ook wel zeggen, ja, Mina, dat, ik weet niet of dat helemaal klopt, maar dat kan, hè. Maar dat zijn mijn ervaringen en het is mijn beleving. Dus in mijn ogen klopt dat allemaal. En is het eigenlijk meer autobiografisch dan fictie. En het kon niet anders zijn dan autobiografisch. Ik heb altijd eigenlijk op die manier gewerkt. Ik ben niet een acteur, ik ben meer een maker. En ik speel, ik ben ook geen schrijver. Ik speel echt, ik werk vanuit improvisaties. Mm-hmm. Omdat ik dan meteen tot de kern kom. Meteen tot mijn gevoel. En meteen tot de waarheid.
Mm.
En de balans. Ik denk dat dat ik nog steeds die balans niet heb gevonden. Maar wat wel mooi is aan, is dat ik in die weg ernaartoe om die voorstelling te maken, ben ik wel dichter bij mijn moeder gekomen, bij waar ik vandaan kom, bij de kracht van mijn wortels. Ook al vertel ik daar niet heel veel over, per se, over mijn oma of mijn moeder. Maar ik ben wel meer gaan achterkomen dat die kracht, die veerkracht die ik heb in mijzelf, en het doorgaan en niet stoppen. Want ik had ook kunnen eindigen met 20 katten, ja, en heel dik in een huis met een fles whisky. Als ik dat zeg, dan raakt mij. Ja. Maar omdat ik zo ook trots ben, en ik heb die kracht dus, en die trots en die kracht, die heb ik van mijn moeder en van al die vrouwen, van mijn oma en ook van mijn overgrootoma, mijn blinde overgrootoma. Daar ligt die kracht. En daar ben ik wel in die weg ernaartoe, toen ik die voorstelling ging maken, ben ik steeds meer, misschien is dat wel het balans.
Hmm. Ja, dat je tot de kern komt van wie je bent.
Ja, maar ook de kracht, waar haal ik die vandaan? Ik had er ook niet kunnen zijn.
Mm-hmm. Ja. Dus de noodzaak om deze voorstelling te maken is groot.
Ja.
Ja.
Ja, dus ook niet voor mezelf alleen, want ik geloof ook in de heling, in de collectieve heling. Hè?
Hoe bedoel je dat?
Nou, ik heb natuurlijk wel heel lang in therapie gezeten. Dus ik heb, en ik noemde dat ook in mijn stuk, noem ik dat de surrogaatouders. Het is niet zo bedoeld alsof, ja, het was goed. Als je, voor jonge vrouw was het goed om een beetje die druk van de ketel te laten. Hoe noem je dat? Dat je een beetje adem hebt. Dat je even kan praten over.
Ventileren.
Ja. Maar op een gegeven moment word ik ouder. Zij kunnen mij wel laten ventileren, maar zij kunnen mij niet verbinden. Het waren witte Nederlanders.
Verbinden met?
Met wie ik ben. Waar ik vandaan kom. Want migratie, die split je. Die split jou als persoon. Dat konden zij niet. Ook al, ik probeerde het, zij probeerden het, maar het lukte niet.
Mm-hmm.
Dus voor mij is theater heel belangrijk. Een vorm
van heling.
Ja, het is een heling. En ik geloof dat het, ik geloof in collectieve heling, omdat wij komen uit Afrika. Jij ook. En wij het is niet op één op één helen. Alles doe je in collectief. Maakt niet uit of je nou muziek maakt of danst met z'n allen of bruiloften, zingen samen. Ja, wij Noord-Afrikanen, wij zijn, ja, heel Afrika. Wij helen met z'n allen.
Mm.
En ik geloof echt dat als ik op podium sta, dat ik ook steeds meer kan helen. En ook, en ik hoop ook mensen die naar mijn voorstelling komen. Maar het is nog maar een klein zaadje, die voorstelling. Ik hoop dat het groter gaat worden. Ja.
Was het moeilijk om die kwetsbare en pijnlijke ervaringen uit jouw leven te verwerken in de voorstelling? En voordat je daar antwoord op geeft, kun je een paar van die kwetsbare momenten delen? Wat was nou echt een moment wat jou heeft gebroken, als je dat zou willen delen? En hoe heb je jezelf geheeld? En was het dus moeilijk om het uiteindelijk in jouw stuk te verwerken?
Ja, ik mag natuurlijk niet heel veel verklappen, want ik wilde natuurlijk dat iedereen naar 1 en 2 mei komen
mensen
kijken.
Mensen gaan naar 1 en 2 mei, komen we sowieso naar de voorstelling. Maar een tipje van de sluier, Amina?
Ja, ik was natuurlijk, ik was 16 en ik ging stiekem uit. En dan, maar dat komt omdat ik een vrij kind ben. Ik ben opgevoed in Winterswijk. Dat is echt de Achterhoek. Daar praten ze ook zo. Dat is heel, in jullie oren is dat heel lelijk. Maar
nee, dat vind ik niet. Anders, het is anders.
Maar daar ben ik opgegroeid. Dus ik heb gewoon gespeeld in de weilanden. En, dus niet, zeg maar, zoals mijn zoon in Amsterdam-Oost. Tussen de drerries. Het is heel anders. Gewoon in het bos. En op een gegeven moment dan denk je ook van, hé, ik ga lekker uit. Maar dat mag allemaal niet. Dus ik zag dat ook als een soort van bos. Weet je wel, fietsen lekker, ja, weet je wel, vrij zijn. En dan ga ik gewoon uit, maar dat mocht niet, dat wist ik ook. Maar mijn moeder heeft mij toen wel echt, echt heel heftig pijn gedaan. Omdat zij ook uit angst handelde. En dacht, hé, mijn dochter gaat er afgerond in. Die gaat naar de discotheek en die komt om 4 uur 's nachts thuis. En dat was ook per ongeluk, want toevallig die nacht mis ik de bus, laatste bus terug. Dus het was heel... Ik had gewoon pech ook. En, maar wat ik daarmee wil zeggen, waarom dit voorbeeld, het is heel belangrijk, dus is dat ik dus hier niet mijn moeder neerzet als een, weet je wel, als het tiran, ja, gevaar of als het de basis van mijn probleem. Nee, daar ben ik juist in achtergekomen dat ik meer ben begrijpen van waarom mijn moeder dat op die manier heeft gedaan. Want mm-hmm. Zij was natuurlijk ook alleen, hè? Ze heeft gewoon 6 kinderen in haar eentje opgevoed in een vreemd land.
Mm-hmm.
Dat zeg ik ook daar. En ik vertel ook de mooie schoonheid over mijn moeder en alles. Dus ik ben in het verhaal, in het proces ook achtergekomen dat ik de kracht van haar heb.
Ja, en je begreep haar daardoor dus ook beter.
Ja, want ze eigenlijk gewoon natuurlijk ook... ze dacht van, als ik daar buiten dingen ga doen en buiten die regels, dan weet je wel, dan raakt zij die verbinding met mij ook kwijt.
Ja. Want hoe reageert zij op de voorstelling? Heb je het haar verteld?
Lairhamma.
Sorry, dat wist ik niet. Ik had dat natuurlijk moeten vragen. Ze leeft niet meer.
Nee.
Lairhamma.
2022 is
bij Aisha. Ja. Zoals we dat in het Arabisch zeggen.
Mm-hmm.
Lairhamma, God hebben asiel. Hoe zou ze reageren als ze zou hebben geleefd?
Ik zou haar niet uitnodigen, nee.
Waarom niet?
Omdat mijn moeder ook sowieso de laatste jaren aan haar hart had. Ja, daar is zij ook aan overleden.
Ze zou het niet hebben kunnen...
Nee, maar ik wil dat helemaal niet voor haar.
Mm.
Nee. En ik heb die bevestiging niet nodig van haar. Nee.
Nee, maar waarom heb je dan nodig om deze voorstelling te maken over haar?
Nou, zij is ook een kern van mijn kracht. Maar zij is ook zij heeft natuurlijk mij... ik geef dat voorbeeld van dat ze mij heel erg pijn heeft gedaan die nacht. Dat heeft ook iets gedaan met mij als jonge vrouw. Want namelijk een tiener, die is alleen maar bezig met groeipijn, op zoek naar identiteit. En dat heeft heel veel invloed op mij gehad.
Nog steeds, want je bent 52.
Bijna, ja.
Bijna 52, volwassen vrouw, zelfmoeder. Heb je dan niet op een gegeven moment voor jezelf zonder theater... dat je die afronding hebt gehad? Waarom heb je dan theater nodig om dit verhaal alsnog te vertellen?
Ja, maar dit is maar een heel klein stukje. Ik gaf dit juist als voorbeeld, omdat mijn moeder daar ben achtergekomen... dat ik een kracht heb van haar, van doorzettingsvermogen. Die strijder in haar, dat heb ik van haar. Dus dat is maar een heel klein voorbeeldje. Ja. Maar de tweestrijd die ik voer, die heb ik nog steeds. Want namelijk, ik heb ook kinderen. Ik ben ook moeder.
Mm-hmm.
Snap je? Dus dat verhaal vertel ik ook over van dat het nog steeds niet afgelopen is.
Op wat voor vlak niet afgelopen?
Bijvoorbeeld ook een voorbeeld uit mijn voorstelling waar ik in bijvoorbeeld zeg dat juf Maria uit de basisschool, de Piet Hein school waar mijn dochter heeft gezeten, maar daar heb ik haar uiteindelijk weggehaald. Omdat ik dacht van ik moet mezelf als gekleurde vrouw vermengen met witte mensen. Dus ik heb haar op een school gezet waar veel meer witte mensen zitten. Want ik dacht, ik voel mij daar verantwoordelijk voor. Zodat je niet... Ja, ze noemen dat zwarte scholen, wat echt verschrikkelijk is.
Mm-hmm.
Maar dus ik dacht van, ik ga mezelf vermengen met witte scholen. Maar dan, weet je wel, daar voelde ik me ook niet verbonden. En dan voel je weer die strijd. En dan dacht ik van, hé, we hebben nu een feest... Dus Eid al-Adha, dat is dus het offerfeest. Ja. En toen dacht ik van, hey, leuk, dan ga ik allemaal plaatjes zoeken van schaapjes en mensen die aan het feesten en eten zijn. En dan ga ik dat een soort van kleine spreekbeurt samen met mijn dochter houden die 4 jaar is voor de klas. En toen had ik dat voorbereid en kwam ik bij juf Maria daar. En toen zei ik van, nou, dit is wel leuk om te vertellen. Want er waren meer moslimkinderen aanwezig in die klas. Ik zei, nou, hebben jullie een beetje een idee wat wij doen op die dag? Want die dag, dan zijn ze dus afwezig. En dat is leuk om te weten voor die andere kinderen. En toen zegt ze, ja, maar laten we naar de gang lopen. En dan vertel me even wat jij precies gaat vertellen.
Die docenten aan jou.
Ja, en toen zei ik, oké, ik vertelde gewoon het feest en het. En dan worden de schapen geslacht en zo. Dat vertelde ik ook erbij. Zo. Mm-hmm. Zegt ze, nee. Verhalen over schapen die worden geslacht op een feest, dat willen wij hier niet horen.
Mm.
Nou, dat is echt genoeg voor mij.
Ja, Ja, dus eigenlijk al dat soort kleine gevechten tegen een systeem, tegen...
Micro-racisme heet dat.
Micro-racisme, micro-agressie. Dat neem je mee in jouw voorstelling. Mm. Wat zouden mensen uit jouw voorstelling kunnen halen als inspiratie voor hun eigen gevechten later in hun leven?
Geef nooit op.
Kort en krachtig.
Ja. Ja. Schaam je niet waar je vandaan komt. Blijf zeggen wie je bent.
Hoe moeilijk dat ook is.
Ja.
Wat haal jij zelf uit het theaterstuk voor jouw toekomstige projecten? Als jij 5 jaar over 5 jaar nog een voorstelling zou maken. Wat hoop je dan in die voorstelling mee te nemen?
Ik hoop dat ik in die 5 jaar zoveel vrouwen bij elkaar heb verzameld. Dat we met z'n allen het verhaal gaan vertellen.
Ja.
En dat maakt niet uit in welke discipline. Of het nou dans, zang, koor.
Ja, want een diepe zucht. Want...
ja, dat is mijn droom.
Ja, dat is jouw droom. Maar als je kijkt naar die strijd van die vrouw van kleuren. Dit is specifiek dan het verhaal van die Mina-vrouw. Met een achtergrond Midden-Oosten en Noord-Afrika. Die strijd is bijna dagelijks en heel veel mensen weten niet wat die strijd is. En of dat nou tegen je familie is, tegen het patriarchaat, tegen media, tegen wat voor systeem dan ook. Hè. Is kunst en cultuur, en of het nou dans is of zang of theater, zou het ons kunnen helpen in het gevecht tegen micro-racisme,
ja,
micro-agressie?
Zeker. 100%. En ik geloof dat het ook voor heel veel mensen van kleur, maar ook gewoon mensen überhaupt, dat kunst een prachtige tussenwereld is. Dat al die werelden samenkomen daar.
Ja.
Ja, voor mij is het een tussenwereld. Voor mij is kunst een tussenwereld. Waar ik mezelf wel mag zijn.
Ja.
Snap je? Want voor mij is een identiteit, weet je wel. Ik zie het ook alsof van, ja, Winterswijk zo roepen naar Taurit. Taurit ligt helemaal bij Woesda. Weet je, het is niet één rechte lijn, hè. Want je komt door al die landen heen. Het is gewoon een soort mozaïek, weet je. Mijn identiteit is mozaïek. Ik ben gesplitst, maar ik draag ook heel veel lagen in mij. En ik heb me nooit ergens aan verbonden. En ik kan me nergens aarden. Dus ik heb podium nodig. Ik heb kunst nodig.
Heeft het je gered?
Ja, zeker. Ik had er ook niet kunnen zijn. Echt, het is de tweede keer dat ik dit zeg. Ja. Dat is echt zo. En ik geloof dat heel veel mensen dat hebben.
Ja.
Dat ze op de rand zitten.
Ja. Jij was op de rand.
Mm-hmm.
Ja, het emotioneert je.
Ja, maar ik ben aan de andere kant ook heel trots en krachtig, hè? Dat heb ik echt van mijn voorouders.
Mm. Die hebben natuurlijk ook gestreden en gevochten.
Ja.
Ja. Een hele andere strijd dan wij.
Ja.
Maar toch, gevochten.
Ja.
Ja. Wat heeft het... Laat ik de vraag even goed formuleren, want het raakt mij ook. Want we hebben allemaal moeten vechten. We hebben door de diepe dalen moeten gaan. Wat heb je in jezelf moeten vinden om aan die andere kant uit te komen?
Ja, ik kan toch alleen maar weer zeggen, mijn achtergrond, mijn roots, mijn...
Oh. Ja, moeilijk.
Ja, dat vind ik lastig.
Ik
denk
lastig,
dat ik het ergens al een beetje heb gezegd, maar...
Ja. Ja, toch de kracht van je voorouders en je moeder en dat jou heeft geholpen.
Ja, maar die trotsheid ook, hè?
Ja, trots op.
Ja, de trotsheid. Ik ga mezelf niet klein maken en anderen ook niet.
Mm.
Weet je?
Dus die veerkracht.
Er zit heel veel veerkracht zit erin, ja. Maar, nee, er is meer. Er is dus niet alleen jezelf. Er is een collectief.
Ja.
Precies wat jij ook zegt. Hey, ik kan het zo schakelen en denk van, hey, wat kan ik voor anderen betekenen? Ik draag dat ook in mij zo. Zo, ik heb dat ook. Ik denk van, hoe kan ik het omzetten? En denk van, hoe kan dit voor anderen iets betekenen? In plaats van mezelf helemaal klein maken in een schildpad. En denk ik, wil verdwijnen.
Mm-hmm.
Nee, ik wil juist niet verdwijnen. Eerst tegenovergesteld. Hey, wat kan ik betekenen? In plaats van mezelf bij de vuilnis te zetten.
Ja. Dus heel erg jezelf een stem geven, een podium geven en het ook pakken.
Ja.
Was dat moeilijk? Wat heb je...
Dat vind ik nog steeds moeilijk, ja? Moet volgende week daar staan.
Ja? Ja. Ja, maar je komt over als een hele zelfverzekerde, en dat ben je ook. Je komt niet alleen zo over, maar...
Ik heb dat dubbele in mij, ja.
De dubbele van...
Ik ben heel, heel, heel brutaal en krachtig, maar ik ben ook heel bescheiden.
Ja.
En humble. Mm-hmm. Dat is de continent waar wij vandaan komen. Daarom is het zo kapot gemaakt, maar daar ga ik nog niet op in. Mm. Omdat wij humble zijn. We zijn niet onderdanig. Maar we zijn wel bescheiden.
Ja.
Dat is een schoonheid van het continent waar wij vandaan komen. Ja.
Maar soms is bescheidenheid vals.
Vind je?
Nou ja, en als je het moment moet pakken, je stem moet laten horen, het podium moet pakken, dan moet je af van die bescheidenheid. En dan moet je juist heel trots zijn. Hè, dan kom ik terug op wat je net zegt. Trots op wie je bent, trots op je stem, trots op jouw boodschap. Het collectief is groter dan jouw humbleness, om het maar zo te zeggen.
Ja, maar bescheiden en onderdanig zijn wel verschillende dingen, hè?
Ja, maar ik heb geen onderdanig gezegd.
Nee, maar... Okay.
Maar dan moet je dus af van je bescheidenheid. En dan moet je gewoon laten zien, dit is wie ik ben. Toch?
Ja. Ja, maar mijn bescheidenheid zorgt ook wel weer... Ik hou niet van ego.
Mm.
Ik wil altijd gelijk zijn met andere mensen.
Ja, maar we leven ook wel een beetje in een tijd waarin ego bijna leidend is. Als je kijkt naar de generatie, niet uit specifieke groepen, maar gewoon in het algemeen. Hè. We zijn heel erg bezig met zelfprofilering. We zijn heel erg bezig met het laten zien van onze merken en onze platforms en onze brands. Ik ben er af en toe ook debet aan.
Vrouwen bedoel je?
Nou ja, algemeen deze tijdsbestek waarin we leven, dat die zelfverheerlijking en zelfmarketing bijna belangrijker is dan de boodschap die we uitstralen. Dus er zit wel ego in deze generatie. Hoe ga je daarmee om en hoe wil je daar doorheen prikken met jouw drang naar het collectief verbeteren?
Mm.
Kijk, want jij hebt geen ego, maar andere mensen misschien
wel.
Nou,
ik heb ook wel mijn ego, maar ik heb heel veel zelfreflectie. Van, oh ja, hoe ben ik nou daar in gesprek geweest met die persoon? Oh, ik was wel een beetje heel bij de hand. Of dan ga ik naar huis, dan ga ik nadenken.
Ja.
Oh, dat had ik niet moeten zeggen. Dat was niet zo goed geweest. Of dat was een beetje heel stoerderig.
Wel zelfreinigend vermogen.
Ik heb wel heel veel zelfreflectie. En ik denk, ja, de generatie van nu. Ik bedoel, nou, als ik kijk naar heel veel vrouwen, denk ik van, dat mag ook wel. Vrouwen krijgen nu ook meer een podium, hè. Van,
ja.
Weet je, meer business, laten zien, niet schamerig over je lichaam. Sommige vrouwen dragen bepaalde kleding. En ik denk, dat je dat durft. Ik zit nog steeds in dat. Maar dat is mijn generatie, hè. Maar het is ook de familie waar ik vandaan kom.
Mm-hmm.
Ze zijn best wel verlegen.
Ja.
Dus ik vind het wel mooi is om te zien hoe zij zichzelf, maakt niet uit, of in de sport of in de zakenwereld, zo zichzelf. Ik vind het, ik kan er best wel van leren.
En van genieten ook.
En van genieten,
ik
ja.
Ook, ik ook. Ja.
Ik heb
maar hoe bereik jij straks met jouw theater die vrouwen die misschien nog een beetje vastzitten in ego en in andere fases van hun leven? Wat zou je hen willen doorgeven?
Maar is dat zo? Bestaat er zoveel dan? Ja, ik weet het niet, Raja.
Nou ja, ik heb ook niet concrete cijfers. Oh, maar okay. We leven wel in een tijdperk waarin social media belangrijker is geworden dan bijna de connecties in het echte leven, om het maar zo te zeggen.
Nou, ik geloof ook wel dat hoe jij ergens in het leven staat, hoe jij bent, dat mensen die ook dat denken, oh ja, Amina is zo'n persoon, dat ik ook die mensen aantrek. Hè?
Ja.
Snap je?
En kun je dan een verbinding leggen met andere gemeenschappen en andere communities?
Jazeker. Ja, ik zou eigenlijk... Ik heb helemaal niet zo... Dat het alleen maar vrouwen van kleur moeten zijn. Juist uit alle lagen van de maatschappij. Dat is meest interessant.
Ja.
Ja.
Over vrouwen gesproken. Wie zijn jouw vrouwelijke rolmodellen? Welke vrouwen, behalve jouw moeder...
Oh,
en jouw oma en jouw overgrootoma.
En mijn zussen. Ja,
je zussen.
Mijn zussen. Maar ik heb natuurlijk ook... lang geleden heb ik een boek gekregen van iemand, Maya Angelou.
Ja, Maya Angelou.
Ja.
Ja.
Why Singing Birds? Of Why Cage... Oh,
ja, Why Cage Birds Still Sing.
Ja, daar gaat het ook over onderdrukking.
Mm-hmm.
Maar dat bekje kan je niet... Die gaat gewoon zingen.
Die blijft zingen.
Die blijft verlangen.
Ja.
Ja, ik voel me... Ik zie... Ja,
Dat was een voorbeeld.
Ja, dat was wel een hele voorbeeld. Maar ook gewoon alles wat zij zegt. Die dame, die is gewoon echt fire.
Ja.
Ja. Maar ook Oprah Winfrey. Ja, ik denk dat dat voor veel mensen...
Ja, maar ook je eigen zus. Hè? Als we het even mogen hebben over... want het platform Mina is eigenlijk, en dat zeg ik ook, want ik lanceerde in juni het tijdschrift Mina Magazine.
Mm-hmm.
En 2 jaar geleden heb ik een gesprek gevoerd met Touria Meliani, jouw zus. Zij is wethouder hier in Amsterdam. Zij heeft de naam Mina bedacht. Hè?
Ja.
Dat is heel leuk. En dat zeg ik ook in mijn voorwoord in het tijdschrift. Zij heeft uiteindelijk, ik heb haar toen het verhaal verteld over mijn overgrootoma. En hoe die belangrijk is voor mij is geweest, nog steeds. Sterke vrouw. En die heet Mina. Die heette Mina. En toen zei ze, toen keek ze me aan, zoals Turia je aan kan kijken. Toen zei ze, waarom noem je het platform geen Mina?
Ja.
Met een I. Ja. En zo is het geboren.
Ja, maar Turia is ook heel inspirerend voor heel veel mensen.
Ja.
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 En ze doet goede dingen.
Voor de stad.
Zeker.
Voor kunst.
Ja.
Voor emancipatie.
Mega trots op haar.
Ja.
En ik, ook wel zeker, een voorbeeld. Zeker voorbeeld. Ja, zeker.
Ja. Kunnen jullie goed met elkaar opschieten?
Zeker. Wij kunnen heel goed met elkaar.
Goed om te weten. Als ze dit beluistert, denk ik wel dat ze het belangrijk vindt om dit te horen.
Ja.
Hey, we gaan een beetje naar een afronding, want de tijd gaat ook wel erg snel. Ik ben nog steeds in gesprek met Amina Meliani over haar theatervoorstelling Bentesha. Die gaat 1 mei in première in Frascati, Amsterdam.
Ja, geregisseerd door Tom Jaspers.
Belangrijk.
En ook credits aan Sa van den Bergen en Khadija Mesodi.
Heel goed. Altijd goed om die mensen die om jou heen staan en jou te helpen te noemen. Welke dromen en ambities heb je nog voor de toekomst, Amina?
Ja,
Zowel persoonlijk als professioneel.
Nou, persoonlijk wil ik een hele grote reis maken naar een prachtig Afrikaans land. Niet in Noord-Afrika, maar nog dieper Afrika in. Dat zou ik wel heel...
Wat hoop je daar te vinden?
Ja, gewoon geweldige natuur en mensen, ontmoetingen en mijn kinderen laten zien hoe schoon dit continent is. En prachtig.
Ja, en een inspiratie voor de hele wereld, hè?
Ja,
ja.
Echt.
Ja, op muziek, op kunst, op leiderschap, op ondernemerschap. Er gebeurt zoveel in Afrika.
Ja.
Mensen denken dat Afrikanen nog op blote voeten rennen.
Echt vreselijk.
En in hutjes wonen. En,
en ik wil dat mijn kinderen laten zien dat hoe prachtig dat continent is.
Mooi. Professioneel?
Ja, dat hou ik even geheim voor mezelf.
Voor jezelf, maar dus ook voor ons. Maar
maar ik heb het al een beetje verteld.
Je hebt
het
al een beetje verteld. Ja, dus over 5 jaar nog meer vrouwen naast jou om hun eigen verhaal ook te vertellen.
Ja. Mijn verhaal is ons verhaal.
Ja, mijn verhaal is ons verhaal. Ik vind het een hele mooie zin om deze Mina at the Table met jou af te sluiten, Amina. Dank je wel.
Heel graag gedaan.
En jullie bedankt voor het luisteren. En, ik ben altijd heel erg trots. Als je het hebt over trots, dat is echt het woord wat een beetje als residu achterblijft na dit gesprek. Trots op vrouwen zoals jij, Amina. Trots ook op jouw kwetsbaarheid. Want daar zit een enorme kracht in om kwetsbaar te durven zijn. Om te zeggen, ik heb het heel zwaar gehad. En het is niet makkelijk geweest, mijn leven. En ik heb gevochten. Maar we zijn eruit gekomen. En we zitten aan de andere kant van de tafel. En aan de andere kant van die tunnel.
Yes.
Sterker dan ooit.
Yeah. Yes? Heerlijk, lekker.
Ja, heel fijn. Dank je wel nogmaals voor je openheid. En jullie bedankt voor het luisteren. En tot de volgende Mina at the Table. Bye bye.